Peter. Peter, ik wil je graag wat vertellen over betrokkenheid. En vooral een project waar ik nu aan bezig ben. Laat ik het noemen de wiskunde van betrokkenheid. Of de taal van betrokkenheid. Of de modellen van betrokkenheid. En ik wil dat, zoals we dat in de tijd gedaan hebben met Verhaal van Vrije Keuze, via een serie van geluidsopnamen in beeld brengen. En daar waar ook voortbouwen op dat verhaal van vrije keuze. Dus laten we even aannemen dat het verhaal van vrije keuze al bekend is en op de plaats staat. Dan is het daarmee mogelijk om voort te bouwen op dat verhaal van vrije keuze voor het begrijpen van betrokkenheid. En in deze eerste opname wil ik eventjes een overzichtbeeld scheppen. En daarin ook een brug bouwen tussen dat verhaal van vrije keuze en de toepassing van het verhaal van betrokkenheid. Want waar ik naar zit te kijken is de manier waarop mensen op de planeet onderlinge contacten en contracten hebben. Dat gebeurt allemaal via verschillende vormen van betrokkenheid, maar ook de formulering van die vormen van betrokkenheid. En de formulering van die vorm van betrokkenheid in contracten, dat is een beschrijving van wat we doen in onze gesprekken en communicatie. Dat wat ik wil beschrijven in de beschrijving van betrokkenheid is de manier waarop we taal gebruiken als een instrument. Zoals je voor het bouwen van huis een hamer gebruikt als instrument. Want in de manier waarop we taal gebruiken als instrument bepalen we in feite onze betrokkenheid met elkaar, naar onze omgeving toe. Stel je voor dat je die vorm van betrokkenheid heel expliciet kan maken, dat je heel expliciet kan maken wat taal doet, wat taal kan, dan kan je dus ook laten zien wat taal niet kan. Dus als we het even in een parallel beschrijven, dan is het alsof we taal bekijken als een soort van computer, zodat we de mogelijkheid hebben om die computer optimaal te gebruiken, maar ook om die computer te repareren op het moment dat die niet goed werkt. Ik zei al dat een van de redenen waarom ik naar die taal van betrokkenheid wil kijken, is omdat we dat gebruiken in de contacten die we omzetten tot contracten. Maar ik wil dat ook bekijken omdat dat voorkomt in alle relaties die we hebben met elkaar. En waarbij ik dan zoek naar een manier om de relaties die we onderling hebben te kunnen repareren wanneer dat niet goed werkt. Het is alweer dat beeld van de computer. Als de computer niet goed werkt, dan kan je dat repareren. Als de telefoonlijnen niet goed werken, dan kan je dat repareren. En door taal te bekijken als instrument kunnen we dat bekijken als een computer, maar ook als een serie van telefoonlijnen, systeem van telefoonlijnen, zodat we daarmee kunnen kijken wanneer communicatie niet goed werkt. En dat wil ik heel specifiek kunnen gebruiken voor, laten we dat noemen, de dokter-patiëntrelatie. En ik ben begonnen om dat in een Engelse tekst te beschrijven. Dat is de inleiding van Languaging Involvement, het in taal brengen of het in taal structureren van onze betrokkenheid. En daar zit dan een onderdeel in dat heel specifiek gaat over die arts-patiëntrelatie. En daar zie je dat wat wij kennen als de arts-patiëntrelatie meer expliciet te zien is als de psychiater-patiëntrelatie. Want daar gaat het veel meer om dat mondelinge verhaal, maar we zien dat ook heel expliciet in de media versus de consument relatie, maar ook in de overheid versus consument relatie. Dus als ik dat even naast elkaar zet, dan kan ik de relatie tussen het individu en een overheid, of tussen een consument en een media of reclamesysteem, beschrijven in termen van de relatie tussen een patiënt en een psychiater of als een patiënt en een dokter. Dus om even door te gaan naar die parallel die ik eerder al zei, dat als we de mogelijkheid hebben om de taal die wij onderling gebruiken voor het bepalen van onze onderlinge relaties, als we die taal goed kunnen begrijpen en beschrijven, dan kunnen we die ook repareren daar waar het niet werkt. Maar dan komen we natuurlijk op een heel interessant gegeven, want dan kunnen we die taal gebruiken om de dokter-patiëntrelatie te optimaliseren. Maar daarin kunnen we dan ook voorkomen dat er problemen ontstaan in die dokter-patiëntrelatie. En wat ik al zei, dat heb je dan meer expliciet, meer specifiek in de relatie tussen de psychiater en de patiënt. Omdat taal en het misbegrijpen van elkaar in het gebruik van taal daar veel meer expliciet een rol speelt. Ik zit echter ook te kijken naar de tegenhanger daarvan. Want als we taal goed kunnen gebruiken, dan kunnen niet alleen misverstanden voorkomen, maar we kunnen ook overstappen van gezondheidszorg naar zelfzorg, naar preventieve zorg, naar beleving van gezondheid. Dat zijn de vier stappen van passieve naar actieve gezondheidsbeoefening. En als we datzelfde kunnen doen voor de taal waarmee we met elkaar communiceren, dan hebben we natuurlijk ook de mogelijkheid om te kunnen zien hoe in taal er blijkbaar een vermogen zit om elkaar te kunnen verstaan. Wat ik eerder al zei, dat heeft natuurlijk een tegenhanger, dat we elkaar ook kunnen misverstaan. Maar als we elkaar kunnen verstaan, dan hebben we te maken met iets waardoor het als het ware lijkt alsof de verschillen tussen ons onderling verdwijnen. En dat is ook waarom ik dit hele gebeuren wil beschrijven in de taal van de wiskunst, of de wiskunde, kunst van het wissen, maar ook de kunst van het vergewissen. Want in de wiskunde kunnen we iets beschrijven wat ik net benoemde, het grensoplossend vermogen van taal als instrument voor communicatie. Want zeker, we hebben de mogelijkheid dat we elkaar kunnen misverstaan en dat daardoor problemen ontstaan. En we leven op het moment in een samenleving waar dat al te veel een rol speelt. Maar omgekeerd, als we de taal goed begrijpen en goed gebruiken, dan kunnen we dus uitkomen op iets van een totale transparantie van taal. Laat ik het even vergelijken met telepathie. Met telepathie weet je direct wat de ander denkt, omdat je de gedachten in je eigen hoofd kan horen, laat ik het zo even noemen. Op het moment dat taal storingsvrij is, dan hoor je exact wat de ander bedoelt en beschrijft en zegt. Er zitten geen fouten in. Die gebruikt niet het verkeerde woord. Jij begrijpt het woord niet op een andere manier dan dat is bedoeld. Enzovoort. Kortom, we hebben daar te maken met een mogelijkheid om taal totaal transparant te maken. En dat is een situatie die we normaliter niet beleven. Want als ik het woord kaas gebruik, dan door mijn culturele context is dat een andere smaak die daarbij in me opkomt dan wanneer iemand in Frankrijk of in Engeland het woord kaas zou horen. Om de simpele reden dat die andere soorten van kaas daarbij hebben geproefd. Dat geldt niet alleen voor het woord kaas, maar dat geldt voor alle woorden. Dus elk woord dat we gebruiken is altijd gekoppeld aan de context waarin we dat woord eerder hebben gehoord. En het woordenboek is daarbij geen verklaring voor de daadwerkelijke betekenis van het woord. Want dat is als het ware een abstracte woordverklaring of woordbeschrijving. Dat is het gebruik van een woord zonder context, om het zo maar te noemen. Maar zoals je in een woordenboek of een encyclopedie kan zien, dat werkt in feite niet. Woorden zijn altijd gekoppeld aan een context. En dat is parallel aan de manier waarop in het verhaal van vrije keuze al is beschreven dat reflexen altijd een context hebben. Dus daar hadden we het dan over de relatie van vrije keuze, een besluit, een overtuiging en een reflex. En op dezelfde manier zien we dus ook dat we in de interactie tussen ons woorden en code en begrippen formuleren. Waar ik naartoe wil werken in dat verhaal van betrokkenheid, de wiskunde van betrokkenheid, is het beschrijven van die tweezijdigheid van taal. Dat elke luisteraar in het gesprek die zal een andere betekenis aan het woord kaas geven. Die zal een andere betekenis aan elk ander woord geven. Dus in feite komen we op een heel ander begrip van welk woord we dan ook gebruiken. Daar wil ik even een koppeling leggen aan het werk van Roberto Renou. Een vriend van me, in een tijd overleden. Hij was een astromancien, zoals hij dat dan mooi beschreef in het Frans. Een sterrenwiggelaar, zouden we dat in het Nederlands kunnen vertalen. Dat is dus niet een astroloog, maar iemand die begrijpt waarom de planeten bepaalde ritme hebben. Hoe de ritme van de planeten gekoppeld zijn aan onze orgaanfuncties. Kijk, denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen de maancyclus en de menstruatiecyclus. En dat we daarin dus altijd een koppeling hebben tussen de ritmische veranderingen van onze omgeving. Met dag en nacht en de seizoenen van de jaren. Die altijd gekoppeld zijn aan de ritmiek van onze eigen beleving. En denk daarbij aan de celcyclus, maar ook aan de ontwikkelingsfase van ons leven, van zeg baby naar kind, naar puber, naar volwassenen en verder. Dus de astromancie, of de sterrenwichelarij, die gaat in die zin niet zozeer over de sterren, maar die bekijkt de sterren als een soort van metronoom, een vergelijkingsmateriaal, een referentiemaat, om daarin te kunnen kijken hoe de ritmen in ons lichaam gekoppeld zijn aan de ritme van de natuur. De getijden zijn ook gekoppeld aan het ritme van de maand, dus aan de maan. En daarin zie je dus dat de maan als het ware een referentiesysteem kan zijn voor de verschuiving van onze hormoonritme, zoals we dat zien in de menstruaties, maar ook zoals we dat zien in de ritme van de getijden en de seizoenen in de jaren. Daardoor is het mogelijk om in die astrologie of astromancie te kijken hoe de beleving van mensen intern extern vergelijken. Want we hebben natuurlijk allemaal intern onze celritmen, gebaseerd op de celcyclus. De organen die zijn gebaseerd op de communicatiecyclus tussen de cellen. En daarmee hebben we dus in ons lichaam een heel systeem van ritmen binnen ritmen binnen ritmen, wat ik apart zit te beschrijven in het project Mathemusics. Dat is een verkenning van een manier waarop we de taal van de muziek kunnen gebruiken om die complexiteit van celritmen in ons lichaam onderling te kunnen begrijpen, zodat we die afstemming van celritmen in ons lichaam beter kunnen beschrijven. Dat we beter kunnen begrijpen wat daar mis kan gaan, hoe dat mis kan gaan, zodat we dan daarin correcties kunnen aanbrengen waar nodig. En om even een beeld te geven van dat proces, beschreven in het project van Mathemusics, hebben we kunnen aannemen dat de eerste cel die zich deelt, en weer deelt, en weer deelt, en weer deelt, daarin ook de celcyclus van de eerste cel deelt, en weer deelt, en weer deelt, en weer deelt, maar dat daardoor alle celcycli onderling gekoppeld zijn, want die zijn natuurlijk afgeleid vanuit die eerste cel, vanuit een fractale verdeling. Er zit een beslisboom achter, waardoor die eerste cel zich weer en weer deelt, meer en meer celmembranen maakt en meer celritmen aan elkaar koppelt. Maar die vormen natuurlijk allemaal een samenhangend patroon, zeg een harmonie. En we weten ook dat we in dat patroon de celcycli kunnen versnellen en vertragen. Niet alleen door het voedsel wat we eten, waardoor Spaanse pepers iets kan aanzetten of pepermunt iets kan afkoelen. Maar op die manier hebben we dus allerlei invloeden van de omgeving die onze celcycli kunnen versnellen en vertragen. Celcyclus groter of kleiner kunnen doen worden. Maar dat kunnen we ook via onze gedachten. We kunnen ook via opzwepende muziek tot excitatie komen. Kalmerende muziek kan ons rustiger maken, meer ontspannen maken, enzovoort. Dus Mathemusics beschrijft die processen van koppelingen tussen interne ritmen in termen van harmonie en cacophonie. Dus we kunnen dan een directe relatie zien tussen zeg de versnelling intern en elatie of opzweping, maar ook de tegenhanger van depressie of vertraging. En daarmee hebben we dus in ons lichaam een direct begrip van de manier waarop de fysiologie van ons lichaam met versnelling en vertraging gekoppeld aan de psychologie van ons lichaam met excitatie en depressie. In de muziek is daar een taal voor. Dat heet dan de majeur of de mineur klanken in de muziek. En in de natuurkunde wordt dat beschreven als de Dopplerverschuiving, van de omhoogverschuiving of de omlaagverschuiving. En dat is wel bekend van het voorbeeld dat als je langs de straat staat en er komt een auto met de sirene voorbij, dan eerst gaat de toon omhoog, ta 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 ta, en als hij voorbij is, gaat hij omlaag, ta 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 ta. Dus dan hoor je die versnelling en die vertraging, die we dus beleven als excitatie en depressie, en die we zien als een activatie of inhibitie van de processen in ons lichaam. Die lichaamsprocessen die hebben we elk onderling. Dus als we onze onderlinge lichaamsprocessen willen vergelijken, zeg bijvoorbeeld in de seksuele activiteit, waar mensen via een fysiek contact naar een chemische activatie komen, waardoor het elektrische systeem wordt verder geactiveerd of opnieuw gereguleerd, waardoor er een ander informatieproces gaat lopen. Dus in het proces van orgasme doorlopen de stappen van fysiek naar chemisch, naar elektromagnetisch, naar pure informatie. En dat zijn processen die we niet alleen in de seksualiteit beleven, maar die beleven in alles. Overigens zijn dat ook de vier lagen van celcommunicatie, want als cellen met elkaar communiceren, dan doen ze dat onder andere via moleculen die fysiek een effect hebben, maar ook chemisch een effect hebben en daardoor ook elektromagnetisch een effect hebben. Dat heet dan het spectrum van het molecuul. Maar vooral ze hebben een informatie-effect. Dat heet dan het radiosignaal van het molecuul. Dus we komen die vier lagen altijd tegen. En als je wil kijken wat er gebeurt in de communicatie tussen mensen, waar die hele beschrijving van de wiskunde of de wetenschap van betrokkenheid dan over gaat, dan hebben we altijd met die vier lagen te maken. En als we dan kijken naar de communicatie tussen mensen, hebben we dus in principe te maken met exact hetzelfde principe als de communicatie tussen cellen, maar nu in een binnenste-buiten vorm. Dus waar we in de celcommunicatie direct zien dat we dan via moleculen de chemie, het elektromagnetische veld en het informatieveld uitwisselen tussen de cellen, zien we dat tussen mensen in omgekeerde vorm. Want we zien dan dat we informatie kunnen uitwisselen als radiovelden, ook als lichtvelden dus. Dus in het algemeen als elektromagnetische fenomenen. En daar zitten dan infrarood en geuren en kleuren dus ook in. We kunnen dat dus ook chemisch doen. Bijvoorbeeld in de geur en de smaak van dingen. Die in feite gaat over de moleculaire associatie op het neusslijmvlies en de moleculaire dissociatie op het tongslijmvlies. Een tong is overigens een verlengstuk van de darm. En we hebben dan ook te maken met de fysieke beweging van bijvoorbeeld geluidsgolven op ons oor, maar ook trillingen naar ons lichaam toe. En als we dan heel specifiek doorkijken naar wat er gebeurt in de communicatie tussen mensen, dan zien we dat die altijd gebruik maakt van die trillingen, die frequenties die in het universum spelen en die worden waargenomen in ons lichaam. Dus als we kijken naar de communicatie tussen mensen, dan moeten we in feite uitgaan van een puur elektromagnetisch trillingenveld, waarbij we dus met materie helemaal niks te maken hebben. Dus ook al nemen we dat waar in ons fysieke lichaam, de waarneming zelf is niet fysiek. Want zoals we dat dan zien in onze zintuigen, licht wordt dan gedetecteerd in onze ogen. Infraroodsignalen worden gedetecteerd in onze neus. De chemische moleculaire effecten worden gedetecteerd op onze tong. En de fysieke beweging wordt gedetecteerd op ons trommelvel van het oor, op de contactsensoren van de huid, maar ook in de zenuwsamenhangen van zeg, de waarneming van aardbevingen op de aarde en geluidsgolven van de langere soort in de darmen. Dus we hebben in onze waarneming altijd alleen maar te maken met een trillingsveld wat in segmenten wordt opgepakt met bijvoorbeeld de ogen die het licht doen, de neus die het infrarood doen, de tong die de chemie doet, de huid, een oppervlakte van het lichaam die dan de fysieke bewegingen detecteert. Maar waar we uiteindelijk mee te maken hebben is nog steeds één integraal elektromagnetisch veld. En dat is ook de hele basis voor het begrijpen van die wetenschap, die wiskunde van betrokkenheid. Dat als we kijken naar de manier waarop we contact hebben met elkaar, dan is dat altijd via het elektromagnetische veld in al die vormen. En daarbij is het handig om nog even te denken aan de principes van de kosmologie. Want daarin zie je dat alles wat we in de natuur beleven in feite niets anders is dan één integraal elektromagnetisch veld. Als je kijkt naar de basiswet van de alchemie, de basiswet van de natuurkunde, en dat is dan hier hetzelfde, die gaat over de manier waarop je materie kan maken. En die is in de natuurkunde bekend als de relatie tussen de fotonensprong, de elektronensprong, de elektronenoscillatie en de elektronbinding. En in feite is dat het verhaal van de transformatie van informatie naar elektromagnetisme, naar chemie en dan naar de natuurkunde. Want het begint dan met de fotonensprong en dat is dan buiten de atomen, waar een elektromagnetisch veld al bestaat los van de atomen. Dus dat is een niet-materiële werkelijkheid van pure informatie. En vroeger heette dan al spirituele werkelijkheid. In bijvoorbeeld tetrionics is dat nou heel goed te beschrijven en te begrijpen. Dat elektromagnetische veld buiten de materie om is dan in staat om materie te maken en dat wordt expliciet beschreven in tetrionics. En het gevolg daarvan is dat er dus een mogelijkheid is om een interactie te hebben tussen fotonen en atomen. En dat wordt dan in de natuurkunde beschreven als de relatie tussen een fotonensprong die dan kan leiden tot een elektronensprong in een atoom. En dat is in feite de basis van de hele kwantumtheorie. Dat een fotonensprong kan leiden tot een elektronensprong en omgekeerd. Oftewel, informatie kan materie veranderen. En dat is ook waar de psychosomatiek, de koppeling tussen geest en lichaam en in feite het hele principe van leven op is gebaseerd. Dus als we weten dat dat zo gebeurt, dan kunnen we verder kijken en dan zien we dat die elektronensprong in een atoom kan leiden tot een elektronoscillatie tussen twee atomen. Dus twee atomen die kunnen het heen en weer springen van een elektron gebruiken om te zorgen dat ze samen dat elektron kunnen benutten. En dat is waar in feite valentie-elektronen de basis vormen van de chemie. De variabiliteit van moleculaire structuren. We zijn dan overgegaan van de elektronensprong in het atoom naar de elektrovalentie of de elektroascillatie van moleculen. Maar als dat dan leidt tot een vastgedeeld elektron, dan spreken we niet meer van een elektronvalentie of een elektronoscillatie, maar een elektronbinding. En dan zijn we in feite overgestapt van moleculen naar materie. Dus in die relatie van een fotonensprong naar een elektronensprong, naar een elektronoscillatie, naar een elektronbinding, hebben we in feite de relatie van informatie naar atomen, naar moleculen, naar materie. En dat is het basisprincipe van kosmologie, terwijl het principe waarmee je manifestatie kunt verwezenlijken in dit universum. En dat is dus het basisprincipe wat door de alchemisten al werd beschreven in hun begrip dat er tussen vuur en lucht en aarde en water, wij noemen dat nu plasma of gas of vloeibaar of vast, in feite hebben het dus over informatie, dan atomen, dan moleculen, dan materie. Dat kan je beschrijven als je ziet dat het gaat om een verwisseling tussen elk van die vier niveaus. En daar waar het in de natuurkunde wordt beschreven als de relatie tussen de fotonensprong, de elektronensprong, de elektronoscillatie en de elektronbinding, zagen de alchemisten dat je dat kunt begrijpen als een faseverandering die zich door die vier niveaus van materialisatie heen beweegt. Dat noemen zij dan de quintessens. Dus de quintessens is een verandering van fase. En tegenwoordig zouden we zeggen dat het is het omdraaien van een kwantum. En alweer, dat is in Tetrionics heel goed beschreven. Ik heb nu een aantal hele fundamentele principes bij elkaar gehaald om te laten zien dat we in de communicatie tussen mensen gebruik maken van die kosmische principes van materialisatie, van manifestatie. En dat we in de interactie tussen mensen te maken hebben met het elektromagnetische veld, in die vier niveaus van verdichting zoals dat door de alchemisten wordt beschreven, omdat we in feite gebruik maken van het principe van communicatie, zoals dat afspeelt tussen onze cellen, maar we moeten dat dan in omgekeerde zin zien. En in die zin kunnen we dus ook zeggen dat de communicatie tussen mensen is gebaseerd op de communicatie tussen cellen. En parallel daaraan kan je dan zeggen, elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid. Zodat we daarmee kunnen begrijpen dat de communicatie tussen mensen een continu deel is van de communicatie tussen cellen. Dus communicatie in mensen en de communicatie in de mensheid gebeurt volgens exact dezelfde principes. En dat is wat in de wiskunde van betrokkenheid dan in beeld komt. Het is een zaak om nog even uit te leggen waarom dat dan beschreven wordt in termen van de wiskunde, of ik gebruik dan liever het woord wiskunst, want aan de ene kant gaat het dan om de kunst van het wissen, oftewel het abstractievermogen, en aan de andere kant gaat het om de kunst van het vergewissen, oftewel begripsvermogen. Wiskunde speelt een belangrijke rol in het beschrijven van onze betrokkenheid, omdat we betrokkenheid normaliter beschrijven in termen van taal. En natuurlijk hebben we allerlei vormen van taal. We hebben massage als een onderdeel van lichaamstaal die heel fysiek is. We hebben ook gebarentaal. En daar zitten ook geuren, lichaamsgeuren bij, als een chemisch deel van onze onderlinge communicatie. Maar we hebben ook symbooltaal in de lichaamstaal, gebarentaal, lichaamsbewegingtaal, gestus, symbolen. En feiten zitten dan op een dieper niveau van abstractie. En het handen schudden of het wuiven om mensen te begroeten zijn onderdeel van die symbooltaal. Maar we hebben ook nog een veel meer abstracte variant van die taal. En dat is dat we dan niet meer wuiven in de lucht, maar dat we wuiven op papier. En dan krijgen we schrifttaal. En we hebben daarmee dus een heel abstracte taalvorm. En die abstracte taalvorm die kan dan op schrift zijn, maar het kan ook een geluidsopname zijn, dat kan ook een televisieprogramma zijn. Het kan ook een serie van bits en bytes op een geheugenstokje zijn. Dus we hebben allerlei verschillende manieren waarop we dan die taal van communicatie die we gebruiken kunnen formuleren. En daar kunnen we natuurlijk heel uitgebreid op ingaan en allerlei onderscheiden maken en ons verschillen maken tussen lichaamstaal, natuurlijke taal, non-verbale taal, symbooltaal enzovoort. Maar net zoals we in onze zintuigelijke waarneming in feite geen onderscheid hoeven te maken tussen geuren en kleuren, beweging en beleving. Omdat het uiteindelijk alleen maar gaat over trillingen. We nemen alleen maar trillingen waar. En we detecteren dat via verschillende soorten van zintuigcellen. Waardoor het lijkt alsof geuren heel anders zijn dan klanken. Maar als je één keer begrijpt hoe de trillingen met elkaar zijn gerelateerd. En dat is ook de essentie van het verhaal van Matter Musics. Dan kan je zien dat we te maken met één integraal trillingenveld dat wij waarnemen. Maar omgekeerd, we hebben daar dus ook te maken met één integraal trillingenveld waarin wij communiceren. En dat is waar dan even die brug ook terug nodig is naar die kosmologie. Dus in onze communicatie gebruiken wij een trillingsveld dat al bestaat. Wat onderdeel is van dat hele kosmische gebeuren van de schepping. Met die verschillende niveaus van verdichting van informatie naar atomen, naar moleculen, naar materie, zoals ik dat eerder al heb benoemd. Met dat begrip is het dus duidelijk waarom wiskunde of wiskunst zo'n belangrijk instrument is om te kunnen kijken naar die verschillende niveaus van abstracties. Om de simpele reden dat wiskunst en de kunst van het wissen en de kunst van het vergewissen, die werkt juist aan die twee kanten. Aan de ene kant gaat het erom dat we begrijpen wat we doen en hoe we dat doen. Uit de kunst van het vergewissen. Maar aan de andere kant zien we ook dat we kunnen gebruik maken van abstracties. In plaats van dat we iemand loslaten, kunnen we ook bij het handen schudden iemands hand loslaten. Of we kunnen iemand naar iemand wuiven. Of we kunnen in onszelf afscheid nemen van iemand. Dat zijn vier gradaties van exact hetzelfde proces. En net als bij die communicatie tussen de cellen, waar we de fysieke, de chemische, de elektromagnetische en de informatievariant hebben van hetzelfde gebeuren, zo hebben we dat ook in de communicatie met elkaar. En in de wiskunde hebben we een manier om dat te beschrijven, om de simpele reden dat wiskunde is een taal die het die de mogelijkheid bevat om de taal zelf te kunnen beschrijven. En dat is natuurlijk heel specifiek in de definities van de wiskunde. Want in de wiskunde zijn er allerlei vormen van wiskunde bedacht om allerlei niveaus van abstracties te kunnen beschrijven. Om even een voorbeeld te nemen van de wiskunde zoals de meeste mensen die kennen. Dat gaat dan over het maken van de sommen, zoals kinderen dat op school leren. En in feite gaat het dan over hoeveel zakken graan breng je naar de buren. En hoeveel zakken met iets anders krijg je op een gegeven moment terug. Het gaat over de delen van de voedselvoorraden op de aarde. Maar ook het kunnen bijhouden van waar is het heen, waar kan het beste worden gebruikt. En dan kan je dingen tellen. En dat is natuurlijk de wiskunde van het optrekken, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het maken van de sommen. Maar er zijn ook andere soorten van wiskunde die meer te maken hebben met de snelheidsveranderingen van een auto. Of van een vliegtuig of van een trein. Wanneer moet de trein beginnen af te remmen om op tijd stil te staan langs de perron van het station? Wanneer moet het vliegtuig de daling inzetten, zodat op het juiste moment de wielen de grond raken? Nou, dat is een wiskunde van veranderingen. En daarmee heb je dus niet te maken met vaste getallen, zoals 1 en 2 of x en y. Maar dan heb je te maken met veranderende getallen, zoals versnellingen en vertragingen. Zoals ik ook al benoemde met de depressie en de elatie in onze gevoelsbelevingen. Dat soort veranderingen zijn in de wiskunde goed te beschrijven. Maar er zijn ook andere vormen van wiskunde waarin je zit te kijken hoe iets in de omgeving verandert. Hoe het deel wordt van de omgeving of juist niet. En dat zijn dan wiskundige processen, zoals integraties en differentiaties. En dan zie je dus dat er in de wiskunde mogelijkheid is om te werken met concrete dingen, maar ook de mogelijkheid om te werken met processen, ook om te werken met transformaties, maar specifiek ook om te werken met integraties. En dat zien we dan meest specifiek in het is-gelijkteken in de wiskunde. En dat was voor mij ook het handvat om in die wiskunde van de betrokkenheid te zien dat we onze betrokkenheid in feite beschrijven in dat is-gelijkteken. Ik wil daarin nog even een parallel leggen, want ik had het al over de wiskunde van het beschrijven van de dingen, de wiskunde van het beschrijven van de processen, de wiskunde voor het beschrijven van transformaties en de wiskunde voor het beschrijven van integratie. En dat is iets wat heel specifiek aan bod komt in het stuk van de wetenschap dat bekend staat als de systeemtheorie. Dat is opgezet door een bioloog, Ludwig van Bertalanffy, en die had door dat er een relatie is tussen structuren, processen, transformatie en integraties. En in feite hebben we daarmee te maken met de samenhang tussen ruimte, tijd, energie en bewustzijn. Want we hebben daar in feite te maken met weer die relatie tussen materie, moleculen, atomen en informatie. Die vier fasen van het elektromagnetische veld, zoals je ziet tussen de elektronbinding van de materie, de elektronoscillatie van de chemie, de elektronsprongen van de energie van de elektromagnetische velden en de fotonensprong van de informatie die niet materieel is. Dat komt allemaal samen in onze communicatie zoals we die onderling hebben, maar dat is dus ook allemaal te beschrijven in de wiskunde of de wiskunst. En op dat niveau is er nog iets heel anders dat in de wiskunde heel belangrijk is. Namelijk dat de wiskunde niet alleen een taal is die we kunnen maken en veranderen naar onze behoeften. Maar wiskunde is ook een taal waarin we heel expliciet beleven dat de wiskunstenaar die kan kijken naar wat een ander op papier heeft gezet. Dus de formules die in de wiskunde worden gebruikt zijn daarin te vergelijken met, zeg, het orgelboek van een draaiorgel. Ik zet dat dan meestal in het Engels van mathematics is the score of the choreography of the dance of our mind. Dus de wiskunde is de notitie van de choreografie van de dans van onze gedachten. Dus als een wiskunstenaar naar een wiskundige vergelijking kijkt, dan en daar komt de verbinding weer terug. Ja. Oké, dan hebben we de verbinding even uitgehaald. Als je de microfoon weer even instekkert, dan valt de echo weer terug uit het verhaal. En dan ga ik verder met het verhaal. Peter, steek af, alsjeblieft de microfoon, de luidspreker in het apparaat. Erin. Want anders krijg je die echo weer. Oké, waar ik dus aan bezig was, is dat die... dankjewel Peter. Waar ik bezig was in het verhaal was dat die wiskunstenaar die kijkt dus naar die formules van de wiskundige notatie op het papier op dezelfde manier als een muzikant kijkt naar de notenschrift op papier. Vandaar ook dat principe van Mathemusics. Er is dus ergens iets in ons waardoor we het vermogen hebben om naar een notenschrift te kijken. De notenschrift dat staat buiten ons op papier. Ons kijken ernaar is als een soort van scannen, waardoor het van buiten naar binnen gaat. Dan binnenin ons kunnen we dat interpreteren. En we weten hoe we dan met het gescande signaal kunnen omgaan. We kunnen dat decoderen. Waardoor dan in ons dat een betekenis kan krijgen. Dat zijn dus vier stappen van de vertaling van buiten naar binnen toe. En op die manier kunnen we dus zien dat de formule van de wiskunde een hersenproces vertegenwoordigt. Dat is fascinerend, want omgekeerd kunnen we dus ook zien dat alles wat in de wetenschap wordt beschreven, omgekeerd een projectie is van wat zich afspeelt in onze hersenen. Dus de wetenschap die is nooit objectief, maar die is altijd gebaseerd op onze subjectieve waarneming, die we dan kunnen uiten, die we kunnen omzetten in een symbooltaal of een code, die we dan kunnen vastleggen zoals de andere mensen daar ook mee kunnen omgaan. En dat is het hele proces wat er dan in die wetenschap van betrokkenheid centraal staat. Er kan iets in jou als gedachte leven, die kan je dan uiten in een bepaalde vorm van expressie. En dat maakt niet uit of dat via lichamelijke beweging is, of in een chemische vorm, of in een elektromagnetische vorm, of in een symboolvorm. Je hebt een expressievermogen die dat dan naar buiten kan brengen. Dan buiten ons wordt dat dan overgedragen, afhankelijk van de vorm van expressie die je hebt gebruikt, waardoor dat voor anderen wel of niet makkelijk beschikbaar is. En dan kan dat in de buitenwereld mogelijk zelfs blijven voortbestaan, zoals dat het geval is wanneer een wiskundenaar een notitie maakt van de gedachte die speelt in zijn hoofd, en daardoor dat buiten hem of haar op papier staat. Dus dat is het principe van expressie. Daartegenover staat dan het principe van interpretatie. Dat doet dat nou omgekeerde. Je ziet de code, je kunt dat via je ogen of op een andere manier als het ware inscannen. Dan kan je dat in je vertalen, transformeren naar een code waar ons brein mee werkt, waardoor in ons dan een andere gedachtenproces kan plaatsvinden. En dat is dan ook de hele essentie van dat verhaal van betrokkenheid. Even terugkomen naar het begrip van de arts-patiëntrelatie. De patiënt die denkt iets, die uit dat. Dat is dan buiten de patiënt te horen. En dat komt dan in een of andere code. Dat is hetzij de trillingen van de lucht als klanken, of dat zijn de bewegingen zoals die worden waargenomen van de lichaamsactiviteiten, of dat is iets wat op schrift gesteld is of anderszins is vastgelegd, waarna door een ander kan worden opgepakt. Dus er zijn 4 stappen voor het naar buiten brengen en 4 stappen voor het naar binnen brengen, en totaal zijn dat 8 stappen. Overigens zijn dat de zogenaamde pakua van de Chinese geneeskunst. Dat gaat over de 4 stappen aan de ene kant, in relatie met de 4 stappen aan de andere kant. En hoe dat dan in combinatie kan leiden tot een sporing of een ontsporing. Wat overigens dan in de Chinese cultuur beschreven is als de I Ching. Het boek van transformaties, maar specifieker de codes van relaties. En dat is wat in de wiskunde van betrokkenheid dan centraal staat. Dat we in onze interacties dus altijd te maken hebben met die 4 stappen van de vertaling van ons denken naar een code in de buitenwereld, en omgekeerd de vertaalstap in de ander van een code in de buitenwereld naar een interne gedachteverandering. Voor de wiskunde van betrokkenheid is dat essentieel, want dat houdt in dat er dus een manier is om de gedachten van de ene over te dragen op een ander. En dat houdt in dat we via het begrijpen van die betrokkenheid in staat zijn om de gedachte van de ene als het ware over te zetten of over te dragen naar de gedachte van een ander. Dus we hebben een soort van tegenhanger van de telepathie. In de spirituele geneeskunde wordt gebruik gemaakt van telepathie. Het elektromagnetische informatieveld wordt direct aangesproken om informatie van de ene over te dragen naar de andere, zonder dat die vertaalslag van naar elektromagnetisme, naar moleculaire chemie, naar materiële fysica gedaan wordt. Dus het is net als een radiosignaal dat van een mobiele telefoon naar een ander wordt overgedragen. Dat heeft verder de materie. We hebben dan in die relatie van die communicatie de mogelijkheid om als het ware die tegenhanger van de telepathie nu expliciet te kunnen bekijken en te begrijpen. Maar daarmee kunnen we dus ook zien, gebruikmakend van de wiskunde, dat taal een instrument is dat het mogelijk maakt om een als het ware directe communicatie te maken tussen de een en de ander. En daarmee hebben we dus de mogelijkheid om te zien dat taal direct niet alleen een instrument is voor communicatie, maar ook een instrument is voor genezing. En dat is natuurlijk van heel groot belang, want als het mogelijk is om taal te gebruiken als een instrument voor genezing, voor de directe overdracht van integraal en integer begrip van de een naar de ander, want dat is wat gezondheid in feite omhelst en bevat, dan kunnen we natuurlijk ook begrijpen wat er mis kan gaan. En dan kunnen we ook zien hoe op het moment op veel manieren misbruik gemaakt wordt van communicatie. Niet om mensen gezonder te maken, maar om mensen afhankelijk te maken, verslaafd te maken, in feite spiritueel ziek te maken. En daar zit dus een hele basis voor die verkenning van de wiskunde van betrokkenheid en de wetenschap van betrokkenheid. Dat als we die betrokkenheid expliciet kunnen maken, en in feite is een groot gedeelte daarvan al beschreven in het verhaal van vrije keuze, maar wat we nu doen is dat wat we in ons lichaam zien als die communicatie tussen cellen, zien we nu terug als de communicatie tussen mensen. Het is een binnenste buitendraaiing plus een schaalvergroting. Dat wat we zien in de mens, bekijken we nu in de mensheid. Maar het principe is exact hetzelfde. Dus dat wat we kennen als de celcommunicatie, verkennen we nu als de communicatie tussen mensen. Exact dezelfde principes spelen daarin, maar daardoor kunnen we ook kijken hoe de principes van gezondheid en ziekte, zoals we die kennen in het lichaam, en dat is heel goed begrepen en beschreven door Bert Verveen en Hans Schley, dan kunnen we dus ook zien hoe we diezelfde principes van beschrijving van gezondheid en genezing kunnen toepassen op de beschrijving van onze communicatie als mensen in de mensheid, tussen mensen in de mensheid. Dus dat is waar ik heen werk in die wiskunde en de wetenschap van betrokkenheid, dat we de relaties tussen ons expliciet kunnen herleiden naar de bedoeling van de communicatie en het basisprincipe van communicatie, zodat we dat kunnen herleiden naar universele basisprincipes, want op dat niveau kunnen we dat ook in verband brengen met de basisprincipes van gezondheid. In de wiskunde van betrokkenheid hebben we dan te maken met wiskunde als voorbeeld van de taal, maar we kunnen ook gebruik maken van taal, spreektaal, schrifttaal in het algemeen. En dat is waar in feite het idee voor de wetenschap van betrokkenheid ook ontstond in een gesprek wat ik in de tijd had met Kees van Schoneveld, een studievriend van mijn vader, die kwam bij ons eten. En ik zat op dat moment net te werken met de vierdimensionale logica in mijn studie in Delft, waar ik zat te kijken naar de relaties tussen veranderingen van materie. Dat wat ik eerder heb beschreven in dat samenspel tussen de fotonensprong, de elektronensprong, de elektronoscillatie en elektronbinding. En Kees Schoneveld als taalkundige, die zat te werken met exact hetzelfde principe in de vorm van, in mijn geval, een tesseract of een vierdimensionale kubus, om al die transformaties te kunnen beschrijven. Maar hij had diezelfde tesseract, diezelfde vierdimensionale kubus gevonden in zijn beschrijving van de manier waarop taal onze posities ten opzichte van elkaar beschrijft in termen van proposities. En proposities, dat zijn dus de term die gebruikt wordt in de taalkunde om te laten zien wat de functie is van een woord of een woordgebruik in de taal. En in zijn aanpak is het allemaal te herleiden tot dingen die voor ons liggen, die achter ons liggen, die links van ons liggen, die rechts van ons liggen, die boven ons liggen, die onder ons liggen, die binnen ons liggen, die buiten ons liggen. Maar die vier toestanden worden dan gekoppeld aan vier processen van beweging. Die worden dan gekoppeld aan vier transformaties van relaties, van energie. En die worden dan weer gekoppeld aan vier aansluitingen of uitzettingen van betrokkenheid. En dat is waar de wetenschap van betrokkenheid dus direct gebruik kan maken van wat Kees van Schoneveld beschreef in zijn boek, dat overigens de heel toepasselijke titel had, Semantic Transmutations. Dus dat wat ik eerder al beschreef over de alchemisten en de transmutatie, is wat dus exact te zien is in zijn benadering voor de taal en voor de beschrijving van onze onderlinge relaties gebruikmakend van taal. En ter afronding dan, dat wordt dan allemaal samengebracht in het beschrijven van de manier waarop we met elkaar omgaan als mens in de mensheid. En ook dat zit weer op vier niveaus van beleving, dus het vergt ook vier niveaus van beschrijving. Want het gaat dan over individuen die in relaties groepen vormen in de mensheid. En we hebben daar te maken met dezelfde relatie als we zien in cellen, in organen, in ons lichaam, in de mensheid. Dus alles wat we al kennen vanuit de bestudering van de fysiologie in ons lichaam, kunnen we dan direct toepassen op de sociologie van onze sociale relaties. En dat is waar we dan ook heel direct gebruik kunnen maken van het werk van Bert Verveen. Die liet zien dat we in ons lichaam nooit moeten kijken naar anatomie. Want de anatomie is het gevolg van cellen die materialen hebben geproduceerd. En we moeten dus kijken wat die cellen zelf doen. En dan zie je dat het gaat om de fysiologie. Maar op dat niveau is dan ook te zien dat de fysiologie is de basis van de psychologie. Binnenste buiten gedraaid is dat dan de sociologie. In de context geplaatst is dat dan de ecologie. En daarin hebben we dus de directe vertaalbaarheid van de processen in ons naar de processen tussen ons. En dat is waar de wetenschap van betrokkenheid dus gebruik kan maken van al die principes die ik nu in deze samenvattende inleiding heb genoemd. Zodat we daarin kunnen zien hoe we individueel met elkaar kunnen omgaan. Dat we in die omgang met elkaar altijd dingen van in ons naar buiten ons brengen. Volgens het principe dat in het verhaal van vrije keuze al is beschreven. Hebben we daar te maken met vrije keuze in onze gedachtenwereld. Met vrije wil als de processen in ons lichaam. Met vrije expressie als de beweging van ons lichaam in onze omgeving, zegt de aura. En vrije associatie in de manier waarop we wel of niet besluiten om te gaan met onze omgeving. En daarin zien we dus dat we altijd te maken hebben met dat wat er gebeurt op de huid van ons lichaam. Dus al onze betrokkenheid wordt alleen maar bepaald in de huid van ons lichaam. Er is geen andere plaats waar dat gebeurt. Maar in de wiskunde van betrokkenheid zien we dat we als het ware de tegenhanger kunnen doen van wat er in de celdeling gebeurt. In de celdeling zijn er cellen die intern uit elkaar gaan, op afstand komen. En de draad van verbinding is wat we dan kennen als het zenuwstelsel. De stoffelijke uitwisseling van de binnenkant van de cellen noemen we dan het hormonale stelsel. Maar op diezelfde manier zien we dan dat er in het contact tussen ons een fysieke component is, een chemische component is, een elektromagnetische component is en een lichtveldencomponent, informatiecomponent. En dat die als het ware schijnbaar die ruimte tussen ons opvult. Dus dat in de wiskunde van betrokkenheid lijkt het alsof we de communicatie tussen ons beschrijven, maar dat is helemaal het geval niet. Want het enige wat er gebeurt is dat er iets gebeurt in jouw huid en dat er iets gebeurt in de huid van de anderen en dat we als het ware te maken hebben met een verlengstuk daartussenin, een virtueel verlengstuk daartussenin, waardoor het kan lijken alsof de afstand tussen ons verschijnt of verdwijnt. En dat is waar we dan de principes van genezing kunnen toepassen op die wiskunde van betrokkenheid. Maar dat we daar ook direct de basis van kunnen vinden in de manier waarop in ons lichaam de eerste cel zich heeft gedeeld en weer gedeeld en weer gedeeld en weer gedeeld. En cellen zich uitbouwden tot organen, uitbouwden tot het lichaam in de mensheid. En dat de cel niet alleen een celmembraan bouwde, maar ook het bindweefsel bouwde en ook de huid bouwde. Alle kapsels van het lichaam, maar altijd gaat het over wat gebeurt er op de rand van die huid. Zoals Bruce Lipton liet zien, er zijn vier eiwitten die daar die uitwisseling vertalen. Het sensoreiwit, het poorteiwit, het koppelingseiwit en het DNA-manteleiwit. In feite is dat ons centersysteem, ons metabolisch systeem, ons organische integriteit of immuunsysteem en ons bewustzijns- denkvermogen. En alles wat we dus in ons lichaam hebben gezien, kunnen we daardoor vertalen naar wat er gebeurt tussen ons in de wereld om ons heen. Waarmee we dus ook de mogelijkheid hebben om dat wat we aan beschrijvingen hebben vanuit de wetenschap voor de processen buiten ons of tussen ons, dat we dat kunnen herleiden naar de basis daarvan in onze eigen subjectieve beleving. En de wiskunde van de betrokkenheid die gaat dus, die maakt dat heel helder door te laten zien dat we beschrijven in feite wat er gebeurt op onze huid. En dat we daarmee dus kunnen zien hoe het proces van celdeling, gezondheid, genezing en zelfgenezing van toepassing is op de manieren waarop we met elkaar kunnen communiceren. Met als gevolg dat we daarmee dus ook genezing kunnen brengen voor alle communicaties die zich afspelen in de mensheid. En dat is even dan de slotzin van dit verhaal, van de inleiding van de beschrijving van de wetenschap van betrokkenheid. Het is nogal een uitgebreid verhaal, maar zoals het verhaal laat zien, het gaat juist om de relaties tussen dingen. En die kunnen we alleen maar beschrijven door de dingen te beschrijven en dan de relaties te beschrijven. Dus dat maakt het schijnbaar complex. Maar het is heel simpel, want het is gebaseerd op celdeling aan het principe van vrije keuze.